Foute Kiet.
Misschien heeft u uw weekend goed besteed. Het was mooi weer natuurlijk, maar bent u toch eens in die geschiedenisquiz gedoken? Heel wat mensen hebben dat gedaan. Tilly Persoons heeft dat gedaan. En zij gaat, net als ondergetekende, vanmorgen de nieuwe werkweek als ruïne tegemoet. Maar dat wist ik al. Maandag brokkelt alles altijd een beetje af. De restanten van het weekend. En Saartje van den Borre zegt: amai, jullie geschiedenisquiz, dat was geen makkie. Zelfs al werk ik voor de maker van de quiz, de KU Leuven, was het toch geen makkie. Een quiz die we samen met de Davidsfonds en KU Leuven hebben besteld bij iVox. En Karel van Nieuwenhuizen, die de enquête in elkaar gestoken heeft, die zit bij mij. Professor van Nieuwenhuizen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik voel mij al iets minder slecht dan afgelopen vrijdag. Toen deed ik de quiz. En ik strandde als ruïne op 5 op 10. En ik dacht, want als ik de keuze zou hebben om opnieuw een studie te doen, dan zou het vast geschiedenis zijn. En ik dacht van, is het zo erg gesteld? Maar wat blijkt, de Vlaming scoort maar 4,5 op 10.
Ja.
Dus ik hoef me geen zorgen te maken.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat een resultaat van 5 op 10, dat is eigenlijk al zeer mooi. En waarom is dat zeer mooi? Omdat wij voor deze quiz ervoor hebben geopteerd om ons niet uitsluitend te richten op pure historische feitenkennis, maar omdat wij ook, omdat dat een stuk uitdagender en interessanter is, omdat wij eigenlijk ook het historisch inzicht van mensen wilden gaan testen. En uit elk onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat historisch denken dus, dat eigenlijk een onnatuurlijk iets is, dat bijzonder moeilijk is. Dus in die zin is die score van 4,5 gemiddeld op 10 absoluut geen probleem in mijn ogen.
Maar het feit dat ik een ruïne werd genoemd, wat ik u nooit zal vergeven, had waarschijnlijk te maken met het feit dat net mijn inzicht en mijn verbanden, het leggen van verbanden, niet zo best was. Want ik heb de test nog eens gedaan en dan scoorde ik lager, maar dan was ik ineens wel een standbeeld.
Het heeft te maken met de puntenverdeling, zal ik maar zeggen, over de 18 vragen. Een vijftal vragen die staan op kennis. De andere 13 dan, die staan op historisch inzicht. Dus als uw inzicht goed is of beter wordt, dan promoveert u van een ruïne naar een standbeeld. Ja, proficiat daarvoor.
Het is nog niet helemaal verloren. Wat weten we bijvoorbeeld hier nog van?
Die Vlamingen met hun boerenlistigheid.
Zeg schild en vriend.
Waar ridders en paarden dood? Vlaanderen! De leeuw!
Weten de mensen uit de enquête, dat waren 1000 Vlamingen, weten ze nog veel van, want dat is al ver af, hè?
Over de Leeuw van Vlaanderen bedoelt u dan? Wel, het heeft mij wat verwonderd dat een aantal clichés rond de Leeuw van Vlaanderen, het boek, en ook de Gulden Sporenslag waar het boek over gaat, dat die dus eigenlijk bevestigd blijven.
Ja. We gaan geen spoiler, want de quiz kun je nog spelen en de Leeuw van Vlaanderen zit erin.
Ja, dat is juist. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar het toont wel aan dat bepaalde geschiedenisbeelden die leven in de brede samenleving, we noemen dat de collectieve herinnering, dat die nog steeds erg sterk zijn. Ook al hebben historici toch al een aantal van die inzichten, ook rond de Leeuw van Vlaanderen, ook rond de Gulden Sporenslag, al meer dan een decennium behoorlijk ontkracht, toch blijft dat eigenlijk doorleven. Wat meteen duidelijk maakt hoe sterk de collectieve herinnering in een samenleving wel is.
Ja. En die collectieve herinnering, dat is iets waar mensen af en toe wel eens over spreken.
Ja.
Wat ze collectief hebben. Hoe zit dat met jongeren ten opzichte van, want natuurlijk wat hierachter zit is ook de zoektocht naar eindtermen. We zijn nu in de laatste week van de 50 dagen van het onderwijs waar dat eindtermendebat nog zal gevoerd worden. Moeten de eindtermen nog meer inzetten dan vroeger op geschiedenis en op historisch besef?
Wel, persoonlijk, maar ik ben geen onverdachte bron natuurlijk, persoonlijk vind ik uiteraard van wel. Het is zo dat de eindtermen die in 2000 in voegen zijn getreden voor geschiedenis, dat die in die tijd, hun tijd in internationaal vergelijkend perspectief, die waren hun tijd vooruit, omdat zij niet meer de nadruk legden op pure feitenkennis, maar eigenlijk gingen in de richting van historisch bewustzijn en van historisch denken. En als je kijkt naar de resultaten van de enquête bij 2000 Vlamingen en je gaat dat bekijken volgens de leeftijdscategorieën, ja, dan merk je dat de kennis bij min 35-jarigen een heel klein beetje minder scoort, ja, dan het gemiddelde. Maar de score voor het historisch inzicht, ja, is dan een pak beter. En enfin, we kunnen dat natuurlijk niet 100% hard maken, maar je lijkt daar toch wel een stuk de invloed van die nieuwe eindtermengeschiedenis te zien.
Ik weet niet of uw collega dokter Vincent van Rooij of van Rooij u bekend is.
Ik ken hem van naam, maar niet persoonlijk.
Ja, dan zult u hem nu leren kennen. Hij is wetenschappelijk medewerker van het departement geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.
Ja.
En is leraar geschiedenis. Zegt goed dat jullie dat doen, maar de vragen zijn niet zo duidelijk uitgewerkt en er is wat interpretatie, met name over die Lee van Vlaanderen. En het gevoel dat daarmee geassocieerd wordt. Vreemde redenering, uiterst dubieus. Als er interpretatiemogelijkheden zijn onder historici, wat zou je dan gaan willen dat de gewone burger enig historisch besef heeft?
Ja, natuurlijk. Dat is meteen de reden waarom ik ook zei, hè, historisch inzicht, historisch besef, dat is een heel moeilijk iets. Er bestaan inderdaad een aantal verschillende interpretaties rond historische gebeurtenissen, ontwikkelingen enzovoort. Wij hebben wel ons uiterste best gedaan om die zaken die we in de quiz hebben opgenomen, daarover bestaat toch eigenlijk wel grote eensgezindheid onder historici. Ik zou andere voorbeelden van vragen kunnen noemen die wij eruit gehaald hebben, precies omdat we geen eenduidig antwoord vinden. Bijvoorbeeld, mochten vrouwen toeschouwer zijn bij de antieke Olympische Spelen?
Ja.
Dat is je zult heel verschillende zaken lezen in heel veel verschillende boeken. Ja. En de reden daarvoor is dat er een Griekse geschiedschrijver van meer dan 2000 jaar geleden schreef: gunae zijn verboden. Als toeschouwer. En gunae, dat kan je vertalen als getrouwde vrouw. Hè. Daaruit zou je dus kunnen afleiden dat ongetrouwde vrouwen, jonge maagden, dat die daar wel bij mochten zijn. Ja. Maar goed, dat wordt dan toch weer betwist. Dus dit soort dingen hebben wij eruit gelaten.
Ja.
Maar het klopt dat geschiedenis is in essentie interpretatie. Uiteraard is niet elke interpretatie mogelijk. Hè.
Jan van der Velde, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik hou u uit een vergadering. Mag ik u feliciteren met uw 8,5 op 10? Op
Dank
de quiz 8,5 op 10, dat noemen ze, professor van Nieuwenhuizen, een standbeeld, hè?
Ik denk het wel, ja. Een standbeeld of een monument zelfs.
Ja, en dat met alleen maar de bagage uit uw lager en secundair onderwijs, meneer Van der Velde.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Ja. En
ik vond het nodig om dat te vermelden, omdat de omschrijving van die score die ging in de richting van dat ik een historicus of zoiets zou zijn. Dat is absoluut niet het geval.
Non. Maar u kunt wel vergelijken wat de enquête ook heeft gedaan tussen uw eigen kennis en die van uw kinderen van 12, 15 en 20. En hoe, mm-hmm, hoe is het daarmee gesteld?
Erg droevig.
Oei.
Ja, als ik hun schoolcarrière zo overloop in de lagere school, bestaat het vak geschiedenis zelfs blijkbaar niet eens meer.
Nee.
Dat is ergens geïntegreerd in een
waarnemingsonderricht of wereldoriëntatie.
Ja, zoiets, ja. En dat is dan een allegaartje van allerlei vakken.
Mm-hmm.
Daar zit ook geen chronologie in of niks. Ja. Dus,
zou het beter zijn, ik vraag dan professor Van Nieuwenhuizen, als we daar gewoon een apart vak van maken terug? Geschiedenis, punt.
Persoonlijk vind ik van wel. Het samenvoegen van verschillende vakken die dan door één leerkracht worden gegeven, dat leidt uiteindelijk, dat zien we overal, tot een belangrijke mate van vervlakking. Net omdat, eender welk vak je geeft, dan gaat het niet alleen over het overdragen van feitenkennis, maar dan gaat het over disciplinair denken. En dus dat moet je wel aangeleerd worden.
Nou, misschien is een beetje begripsverwarring. Hebben we de naam van dat vak uitgebreid opgerokken naar waarnemingsonderricht of wereldoriëntatie, net om van die pure feitenkennis af te raken. Maar daarmee zijn we misschien net dat, die basis wat kwijtgeraakt in het onderwijs.
Het probleem is dat het onderwijs moet natuurlijk heel veel doelstellingen behalen. En dus dan denkt men, weet je wat, laat ons uitgaan van een aantal centrale doelstellingen. En die gooien we samen in één overkoepelend vak. Maar u hebt gelijk, dan gaat een aantal zaken ook verloren.
Want uit uw enquête blijkt, jonger dan 35 scoort minder goed op de feitenkennis, maar scoort wel beter dan gemiddeld op het zien van verbanden.
Ja.
En meneer Van der Velde, dat is misschien toch wel het belangrijkste?
Ja, maar kijk, ik ben er 50.
Ja.
En ik had 8,5 op 10, dus qua verbanden zit het dan toch ook nog wel goed met de oude versie van het onderwijs, denk ik zo.
Dus vroeger was alles beter?
Niet alles, nee.
Niet alles, nee. Maar goed, de aandacht voor geschiedenis en voor historisch besef, want dat is misschien wel het belangrijkste, die moeten we wel houden. Dat punt heeft u wel gemaakt, meneer Van der Velde. We laten u terug aan uw vergadering.
Dank u wel. Kijk.
Nog vrij druk op de weg, 190 kilometer file. Gent-Brussel legt u af in 50 minuten met raakverkeer vanaf Aalst, Antwerpen-Brussel, een dik half uur via de E19. Er staan nog filegolven vanaf Comté-Glummen-Brussel, een uur en 10 minuten, langzaam vanaf Tiel-Wingen. En 10 in Brussel kost u 45 minuten met raakverkeer vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel bent u 40 minuten kwijt tussen Dilbeek en Vilvoorde. Net voorbij Zelk is er hinder door een defect voertuig. De buitenring een half uur vertragen tussen Eigenbrakel en Tervuren. Net voorbij Waterloo is door een ongeval de linkerrijstrook gesloten. Gent-Antwerpen is 40 minuten, nog traag vanaf Kruibeke. Breda-Antwerpen legt u af in een uurtje, file rijden vanaf Brecht. Turnhout-Antwerpen is 3 kwartier, langzaam vanaf Zoersel. En Lumme-Antwerpen een uur rijden met moeizaam verkeer vanaf Herentals-West. Het is nog langzaam rijden naar Gent op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Waregem, komt door een eerder ongeval. En door een ongeval is de N45, dat is de expressweg van Aalst naar Ninove, volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Hoogstraat. U moet omrijden via de Ninoofse Steenweg en de Denderhoutembaan.
Door de enorme vraag naar tickets voegt Ennio Morricone een extra concert toe in Gent. Op zondag 26 juni op het Sint-Pietersplein. De maestro komt naar Gent voor een best-of van zijn carrière. Oscar-winnaar Ennio Morricone op zaterdag 25 en zondag 26 juni op het Sint-Pietersplein in Gent. Info en tickets via greenhousetalent.be. Samen De Standaard en Radio 1.
Thank you.
War Horse van Black Box Revelation.
Radio 1. Houten Kiet.
Vraagje van Stijn Voet: is de kennis van aardrijkskunde ook niet afgenomen sinds we geen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis meer geven, maar dat in een soort van wereldoriëntatievak? Dat is nog iets voor... Om later nog eens te onderzoeken, professor van Nieuwenhuizen.
Misschien, maar het klopt inderdaad. Als je naar het lager onderwijs kijkt, naar de peilingstesten wereldoriëntatie, dan zie je dat elk van die onderdelen waaruit dat vak is samengesteld eigenlijk niet zo heel goed scoren. En dus nogmaals een pleidooi voor meer vakgericht onderwijs en mensen met kennis van zaken.
Voor de mensen die bang zouden zijn om die quiz te doen, die denken, het gaat allemaal over belangrijke, historische, politieke feiten. Er zit ook een vraag in over voetbal.
Club Cercle, onze man in Olympia was vanzelfsprekend Rick de Sadeleer.
Geen hoogvlieger deze derby, maar de emoties zijn er dan toch geweest.
Die hard blauw-zwarte bleven vroeger alles thuis voor de uitmatch tegen Cercle. Kwestie van de cirkelkassier geen extra ticket te gunnen.
Club blijft mijn club. Ik zal altijd die ploeg steunen. Maar Cercle is mijn werkgever en daar geef ik me 200% voor.
Dus als de buren spelen, zijn dat blauwe netten. Als wij spelen, zijn dat groene netten.
Ja, we spelen thuis. We spelen altijd thuis. In Brugge spelen we altijd thuis.
Ja, en de mogelijkheden om te antwoorden, want de vraag is waarom zijn er in veel steden twee ploegen. Brugge heeft dat, Mechelen heeft dat, Roeselaar heeft dat, er zijn er nog. Oostende had dat vroeger, denk ik ook.
Ja, er zijn er heel veel.
Brussel heeft dat. Heeft het te maken met rivaliteit tussen de Engelse stichters en de plaatselijke beheerders? Heeft het te maken met een rivaliteit tussen gezindheden? Heeft het te maken met rivaliteit tussen Nederlands en Franstaligen eind 19e eeuw? Of is het puur toeval? Op den duur is het natuurlijk het hele denken en de hele beleving van voetbal gaan doordringen. Dat bleek ook toen Stefan Lammers met de manager van Cercle is rondliep in het Breidelstadion.
Alles is hier uiteraard groen, alleen dit is wel blauw en zwart.
Dat klopt, de vuilbakken zijn blauw en zwart.
Omdat het vuilbakken zijn?
Omdat het vuilbakken zijn, hè. En dat trouwens en ons toiletpapier. Hè.
Is ook blauw en zwart?
Is ook blauw, ja.
Blauw,
ja. Blauw, ja.
Echt? Ja. Dat is echt wel een beetje de tegenstander. Dat is geen waar.
Dat blauw papier is geen waar, maar we gingen het wel doen. Ja. We gingen het echt doen. Ja. Ik heb het willen doen met een derby. Ja. Ja. Maar toen dacht ik van goed, het is misschien...
Net iets te ver.
Net iets te ver.
Mensen gaan er wel heel ver in zonder dat ze noodzakelijk de historische context... Nu, deze man, manager van Cercle, hoeft niet te weten waarom er twee stadsploegen zijn.
Nee, inderdaad hoeft dat niet te weten. Wij hebben die vraag opgenomen in de quiz, omdat... ik mag ook het antwoord niet verklappen waarschijnlijk.
Nee.
Maar het heeft te maken met een belangrijk fenomeen dat zich voordoet in de Belgische samenleving. En dat is eigenlijk het enige aspect van het nationale verleden wat met naam en toenaam wordt genoemd in die befaamde eindtermen geschiedenis. En dus vandaar dachten we steken er ook zoiets in. Omdat het effectief niet alleen maar over puur politiek mag gaan en niet alleen over grote mensen en vooral dan nog grote mannen. Dat was niet de bedoeling.
Professor van Nieuwenhuizen, u zou een goede omroepster zijn om een thriller aan te kondigen en dan toch niet weg te geven hoe hij afloopt. Umo Bruns, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Houten Kiet.
Moeten we meer inzetten op goed geschiedenisonderwijs, is de vraag. U bent een ruïne.
Ja.
Goedemorgen, collega, mag ik zeggen. U bent een ruïne.
Ik ben een ruïne tot mijn verbazing. Maar de vraag die zojuist gesteld wordt, waarvan ik ook het antwoord niet wil geven, maar die verbaast mij enigszins, maar ik begrijp hem wel, over die sportclubs.
Ja.
Ik ben nu 33 jaar in België, hoeveel je dat niet hoort. Maar mijn kinderen hebben hier geschiedenisles gekregen op goede scholen.
Ja.
Maar ik denk dat die geschiedenisles nog wel veel meer aandacht kan krijgen, zeker naar mijn bescheiden mening in het licht van de huidige ontwikkelingen in de wereld.
Ja.
Als je meer van geschiedenis weet, dan kun je ook beter omgaan met je medemens, volgens mij. Dat is misschien een wat bout statement, maar ik denk wel dat dat zo is.
Het kan natuurlijk nooit genoeg zijn, maar als ik de resultaten van de geschiedenis-enquête bekijk, professor van Nieuwenhuizen, dan wordt eruit geconcludeerd dat min 35-jarigen wel meer historisch besef en meer verbanden zien dan de gemiddelde. Dus zo slecht als wij aanvoelen dat het gaat, gaat het dan toch niet?
Nee, dus in die zin Het lijkt wat vreemd dat ik de resultaten goed vind, ook al is de gemiddelde score onder de helft. Maar dus je ziet dat geschiedenisonderwijs toch effect heeft op het denken van mensen. Of dat lijk je toch te zien. Dus dan denk ik, oké, het geschiedenisonderwijs is in de goede richting geëvolueerd. Wat niet betekent dat we nu maar niks meer moeten veranderen. Integendeel, zoals meneer net komt te zeggen, geschiedenis helpt bij het begrijpen van de ander en bij de wereld. Ik denk dat we op dat vlak nog veel werk hebben.
De ander en de wereld, om dat nu eens heel concreet en tastbaar te maken, de vluchtelingencrisis. Ja. Kan een historisch besef daarbij helpen?
Ik ben daarvan overtuigd dat dat kan helpen. In die zin, als ik de krant lees, als ik mensen hoor praten, dan zie ik dat men eigenlijk net niet historisch denkt en praat. Je hoort dan mensen zeggen, goh, die vluchtelingen, wat is dat allemaal? Het zijn vooral jonge mannen, bijvoorbeeld, die komen vluchten. En eigenlijk is dan de essentie van de boodschap, dat zijn lafaards, want ze laten vrouwen en kinderen achter in oorlogsgebied en zij zelf vertrekken. En het zijn ook altijd de sterksten die vertrekken. En zeker in Arabische culturen zijn dat de jonge mannen. Dus daar krijg je alle clichés op één hoop. Ja. Als je kijkt doorheen de geschiedenis naar een opeenvolging van vluchtelingenstromen, van migratiestromen, dan zie je dat de voorlopers, de eerste die vertrekken, die migreren, dat zijn heel vaak jonge mannen.
Ja.
De bedoeling is dan dat zij in het land van aankomst een nest uitbouwen, bij wijze van spreken. Ja, ja. En dan vrouw en kinderen laten overkomen.
Dit is geen eigen tijdsfenomeen, we hebben dat nog gezien.
We hebben dat zeker en vast nog gezien, ja.
Umo Bruns, dank u wel voor uw reactie. En toch blijven oefenen op dat Vlaams, en meneer Bruns, na 33 jaar.
Alleen zijn... Ik verstaat ze redelijk. Misschien mag ik nog één aanvullende opmerking maken.
Ja.
Kort na de Eerste Wereldoorlog, of in de Eerste Wereldoorlog, waren er heel veel vluchtelingen uit Vlaanderen, respectievelijk België, die aan de Nederlandse grens werden opgevangen. En ik denk dat dat ook wel in dit land dus een beetje aandacht kan en mag krijgen, zodat men ook meer begrip krijgt inderdaad voor al die vluchtelingen.
Een warm pleidooi. Dank u wel, Umo Bruns.
Ja, dank u. Fijne
dag nog. Nog zo'n blinde vlek in onze kennis.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir.
Het was Lumumba op 30 juni 1960 bij de Congolese onafhankelijkheid. Amper 32% van de mensen die aan de enquête hebben meegedaan, konden dat koloniale verleden. Het is iets waar al een paar keer op gewezen is, met name door Ronnie Mossuze, die teruggekeerd is naar daar en die zegt van, we weten daar eigenlijk niks van. En toch is het ons eigen koloniale verleden.
Ja. Dat klopt. De vraag ging over de onafhankelijkheid en de decolonisatie van Congo. En dus een aantal mogelijkheden waren... De decolonisatie was een succes, wat dus absoluut niet het geval was. De Belgen waren tegen de afscheiding van de rijke mijnprovincie Katanga. Dat was ook niet het geval. Ze hebben hem gestimuleerd. En de moord op Lumumba was een puur intern Congolese aangelegenheid. Effectief, je dus ziet...
Hier mag je wel zeggen wat het juiste is. Want
het juiste antwoord was dat er in heel de wereld grote protestbewegingen zijn losgebarsten tegen de Belgen, toen de moord op Lumumba begin 1961 bekend is geworden. Ja. Ook in Londen bijvoorbeeld, heel grote protestbewegingen. Ja. In het Oostblok, want we zitten in de tijd van de Koude Oorlog, werd later bijvoorbeeld in Moskou een Lumumba-universiteit gesticht.
Ja.
Of zo hernoemd in elk geval.
We krijgen een smsje binnen van iemand die zegt, het is meestal geschiedenis dat als vak het eerste wordt afgeschaft of het onderspit moet delven in dictaturen, in Rusland, in Nazi-Duitsland, in Napoleon.
Ja.
Dat is een serieuze vergelijking.
Het klopt in die zin dat in dictaturen, of als dictators de macht grijpen, dan is een van de eerste zaken die gebeuren het herschrijven van de geschiedenishandboeken. Omdat natuurlijk geschiedenis is wordt door overheden, al sinds de vroege 19e eeuw, als... een belangrijk instrument beschouwd om nationale identiteit, nationale cohesie enzovoort te gaan bevorderen. En dus effectief ga je zien dat men de geschiedenis, je ziet dat vandaag ook in Rusland onder Poetin, de geschiedenis wordt zodanig herschreven, zodanig dat de Russen er nationale trots uit kunnen halen en wij zijn gevoelens.
Ja. Griet Freire, goedemorgen.
Goedemorgen.
U doseert aan de hogeschool richting lager en secundair onderwijs.
Ja,
dat is een lerarenopleiding waar u mee bezig bent.
Ja, ja.
Want dan treft u het goed, want professor Van Nieuwenhuizen is ook bezig met lerarenopleiding geschiedenis.
Ja.
Hoe brengt geschiedenis het daarvan af in het hele pakket?
Wel, mijn ervaring is dat de studenten die binnenstromen in de opleiding lager, om leerkracht lager onderwijs te worden, mm-hmm. dat daar toch historisch besef klein is.
Ja.
Als ik het bijvoorbeeld heb over bepaalde gebieden van vroeger en dat dan vergelijkt dat nu helemaal anders is.
Ja.
Bijvoorbeeld dat België vroeger niet bestond of welke regio die er dan leefde. Dat zij eigenlijk het heel moeilijk vinden om dat te zien. Ze denken altijd vanuit het huidige perspectief van de wereld.
Ja. Er is natuurlijk iets, herinner ik me van vorige vrijdag, kregen we van de voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel, Laura Hazebroek, zijn tweetje. En die zei, we kregen les van een vervanger in de geschiedenisles. En die begon de les met, dit gaat vandaag ook niet boeiend zijn. Waarop zij, excuseer. Ja, mevrouw Freire?
Ja.
Ja. Ja, een soort van beroepsfierheid.
Ja. Ja, dat... Ik denk dat het onze taak is om zeker in opleiding ook lager onderwijs ook in te zetten op meer het historisch besef. Omdat het nu vooral inderdaad, zoals daar straks al discussie was in WO, ligt voornamelijk de klemtoon op feitenkennis en nog veel te weinig op het historisch besef. En het begint natuurlijk bij onze studenten die we daar moeten op attent maken.
Wat uit de enquête van professor Van Nieuwenhuizen ook bleek, vrouwen scoren over de hele lijn significant lager.
Oei.
Is dat uw vaststelling ook? Het gaat niet over uzelf, hè, maar is dat uw vaststelling dat er misschien minder belangstelling is?
Misschien, ja. Natuurlijk, bij ons is de instroom in lager onderwijs zijn er ook veel meer meisjes dan jongens. Dus misschien kan dat daar ook mee te maken hebben. Ik merk wel dat altijd jongens meer geïnteresseerd zijn in geschiedenis dan meisjes. Ja. Ja.
Wat,
dus dat kan, ja.
Wat ik mag overhouden uit wat u vertelt, mevrouw Freire, is dat we onze geschiedenismethodes moeten bijspijkeren. In Nederland vraagt men zich op dit moment af of het vak nog wel relevant is.
Ja.
Ik hoor u wel zeggen dat het wel relevant is, dat we daar nog mee op inzetten.
Ja, zeker. Zoals dat Karel van Nieuwenhuizen daar straks ook zei, het is eigenlijk een vorm van denken dat we moeten meegeven. Mm-hmm. En dat is belangrijk ook vandaag de dag om dingen die vandaag gebeuren in perspectief te kunnen plaatsen, om dat een context te geven.
Maar hoe doe je dat, professor van Nieuwenhuizen?
Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, maar belangrijk in historisch denken. Er is geen tegenstelling tussen feitenkennis en historisch inzicht of historisch denken. Omdat uiteindelijk doe je dat op basis van feitengegevens en niet op basis van lucht of zoiets.
Nee.
Hoe doe je dat? Door eigenlijk te gaan kijken, door eigenlijk uw hedendaagse bril, uw huidige actuele waarden en normenkaders achterwege te laten en te proberen het verleden te begrijpen vanuit de eigen context en vanuit de eigen logica.
Ja.
Op die manier kom je normaal gesproken tot een beter begrip van het verleden.
Plus, herinner ik me toch, ik heb ergens een reactie gelezen van iemand die zei, het is natuurlijk ook die gepassioneerde leraar die voor de klas staat en die geschiedenis vertelt en duidt en kadert en mensen er zin in geeft. Daar gaat het ook over.
De leerkracht is zeker en vast een centrale figuur in het geschiedenisonderwijs en ik hoor dan uit de reactie van dat was blijkbaar één minder leerkracht, maar troost u, ik ken heel veel leerkrachten geschiedenis en de overgrote meerderheid daarvan zijn heel goede en gepassioneerde mensen, hoor.
Ja. Koen Vekemans, die stelt nog vast, die geeft onder meer geschiedenis en zegt, ik blijf mij er elk jaar over verbazen dat er leerlingen zijn die bij het krijgen van een blinde wereldkaart die ondersteboven proberen in te vullen. Zo erg is het dus gesteld. Griet Freire, dank u wel.
Ja,
we laten u verder leraren opleiden tot goede geschiedenis. Ja. Proffen. Dank u wel hoor. Prettige dag.
Bye.
This Mortal Coil and You and Your Sister.
Radio 1. Altijd benieuwd.
We moeten inzetten op voldoende historisch besef. En ik weet het, er is misschien wat mee gelachen. Het was 31 augustus 2015. En Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutte was te gast bij Van Gils en Gasten. En ze maakte een vergelijking tussen de vluchtelingencrisis en de wereldoorlogen.
We moeten eerlijk zijn met deze vluchtelingencrisis. En dat is misschien wel het verschil met oorlogssituaties uit de wereldoorlogen. We weten niet hoe lang dit gaat duren.
Ja, dat wisten we natuurlijk in die andere. Het is een slip of the tongue, maar dat wisten we in die andere conflicten ook niet. Hè?
Nee, inderdaad. Het toont opnieuw aan hoe historisch denken helemaal niet zo eenvoudig is. En wat het hier vooral toont, is dat wij natuurlijk, als wij naar het verleden kijken en als wij geschiedenis doen, dan werken wij altijd met kennis van zaken van de afloop van dingen. En dus dat mogen we eigenlijk ook nooit vergeten. We mogen nooit denken dat het heden vast ligt vanuit het verleden. Wij, mensen vandaag, hebben de kracht om onze wereld van vandaag en morgen vorm te geven. Ja. Uiteraard wordt die ten dele bepaald door het verleden, want dus we mogen niet denken dat alles vast ligt vanuit het verleden.
We kijken nu weer naar het onderwijs natuurlijk, in het kader van die denkoefening die nog deze week wordt gevoerd, de 50 dagen van het onderwijs, naar wat moet er in de eindtermen, wat moeten onze leerlingen kunnen. Ze moeten veel kunnen, hè, tegenwoordig. Geert Hoed, goedemorgen. Ze moeten met geld kunnen omgaan, ze moeten met computers kunnen omgaan. Deze week is het geschiedenis, volgende week zal het wel weer iets anders zijn, zeker?
Dat was de bedenking die ik mee maakte, ja.
Ja. Maar wat moeten we dan doen? Toch maar op zijn beloop laten en hopen dat ze wat geschiedenis bij elkaar, kennis bij elkaar sprokkelen op het internet?
Nee, ik dacht eerder aan het volgende. Er wordt volgens mij in het onderwijs nog te vaak kennis bijgebracht en in vakjes gegoten.
Ja.
Terwijl ik denk dat er een mentaliteitswijziging nodig is, waarbij leerlingen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.
Ja.
En ik denk dat het vak geschiedenis daar een hele goede aanzet voor kan geven, want geschiedenis beschikt over een enorm hoeveelheid bronnen.
Ja.
Ja, en als je de bronnen uit de geschiedenis leert beoordelen op school, dan leer je volgens mij ook later andere bronnen over totaal andere kennisgebieden
beoordelen. Het is meer een soort, sorry voor het moeilijke woord, hermeneutiek, bronnen leren analyseren.
Dat woord kende ik niet.
Nee, ik ken het uit uit een ver verleden, meneer Hoed. Maar bronnen, ja, bronnenkunde eigenlijk, hè? Daar komt dat op neer. Hè?
Ja.
Dat, steekt ook in het geschiedenisonderwijs. Hè? Het geschiedenisonderwijs, opnieuw, sinds 2000, maar ook ervoor al, had de bedoeling om leerlingen actief aan het werk te zetten rond het verleden. En dan moesten zij bijvoorbeeld, en dat moeten ze nog steeds, bronnen gaan beoordelen, kritisch analyseren, enzovoort, enzovoort. Ook daar, want dat is effectief een vaardigheid, zou je kunnen zeggen, die je kunt gaan transfereren naar andere gebieden van de samenleving ook. Als je dat goed kan, dan hoef je dat niet alleen op geschiedenis te kunnen toepassen. Wat wij wel zien is in het geschiedenisonderwijs dat de bronnen die gebruikt worden, dat die heel vaak inhoudelijk worden gebruikt. Hè, wat kunnen we eruit halen van feiten? Ja. En dat er ook vaak wordt gekeken naar, is die bron nu juist of fout? Betrouwbaar of niet? En dat lijkt mij iets te ongenuanceerd, omdat ik denk, hè, geen enkele bron is volledig juist. Ja. Elke bron komt altijd van een auteur die een bepaalde bedoeling had, een bepaald doelpubliek voor ogen had. En dus eigenlijk moet je vanuit die optiek bronnen gaan bekijken. Dus niet zozeer van, is dat nu helemaal juist of niet? Dat is ook niet altijd de bedoeling van de auteur geweest.
Nee, plus een studie geschiedenis hoeft niet noodzakelijk naar een beroep in de geschiedenissector te leiden. Pieter van Hek liet ons weten, die heeft geschiedenis gestudeerd, werkt nu op Europees niveau in de IT. Hij zegt, na geschiedenis had ik zin om iets helemaal anders te doen, maar ik bekijk de sector wel vanuit mijn historische perspectief, meer synthetisch in plaats van analytisch, en kan de dingen beter uitleggen. Dus het zijn vaardigheden die je bijleert als je een geschiedenis opleiding krijgt.
Ja, zeker en vast historici die leren kritisch omspringen met allerlei bronnen van informatie, ja. Leren daar kritisch mee omspringen, leren ook goede syntheses te maken, ja. Leren de zaken ook in een iets ruimer perspectief te gaan plaatsen, in een ruimere context, lange termijn perspectief. Dus dat zijn vaardigheden die ook buiten het domein van de geschiedenis, mijns inziens, heel belangrijk zijn.
Zodoende hebben we ons steentje hopelijk in het eindtermendebat bijgedragen. Geert Hoed, dank u wel, en professor van Nieuwenhuis ook, dank u wel. Wie de geschiedenistest nog eens wil gaan afleggen, de quiz, radio1.be, daar is het te doen.